Het kerstfeest, gemeente, ligt alweer zo'n 10 dagen achter ons. We zijn inmiddels de drempel van een oud jaar overgetild en het nieuwe jaar ingegaan. Zo is het kerstfeest weer voorbij. En we hebben herdacht de geboorte van de Heere Jezus in het vlees. We doen dat op dagen die vanouds als de meest sfeervolle dagen worden ervaren. Sfeervol, omdat ze meestal toch in de huiselijke kring worden doorgebracht. Daarom vaak weer extra pijnlijk voor degenen die iemand missen aan tafel en veel meer aan tafel diep in hun hart. Maar goed, het is kerstfeest geweest. De kaarsjes hebben gebrand en de sfeer was ernaar. We zijn de dagen van tevoren mee druk geweest. Hebben we dit al in huis? Hebben we dat al in huis? Zijn we dat niet vergeten? Hebben we dat wel op ons lijstje gezet? Zo gaat dat. Zo leven we naar die kerstdagen toe en beleven dat kerstfeest in de kerstsfeer, zoals we dat ook wel noemen. De kerstsfeer. Maar, je hebt het al gezegd, het kerstfeest is voorbij. En de kerstsfeer is weg uit de kamers, uit de ziekenhuizen, uit de kerken. En dan is de vraag, toch maar, zijn we dan echt weer teruggevallen in die grauwe werkelijkheid van het leven van alle dag? Die januari maand die zo lang kan duren voor velen. Oudere mensen zien er alweer naar uit, zo rondom de 20e merken ze dat het 's avonds alweer een half uurtje langer licht is. Zo gaat dat dan. Is er nou echt niks veranderd? Zijn we nog helemaal teruggevallen in de grauwe werkelijkheid van alle dag? Nog ons helemaal niets veranderd? Ja, zeker wel. Het is niet voor niets kerst worden er geweest. Wat er dan allemaal gebeurd mag zijn, gemeente, en er is veel gebeurd rond kerst en de jaarwisseling. Er is Eva voorpagina in het nieuws en het is alweer gauw ook vergeten trouwens. Maar wat er dan ook allemaal gebeurd is, en er is veel gebeurd, maar nooit, gemeente, nooit kan meer ongedaan gemaakt worden. En dat is dit. Dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De zaligmakende genade Gods is verschenen. Het hoge woord is eruit. En het hoge woord is allereerst gericht tot Titus. U vraagt zich misschien af, wie is nou deze Titus precies? Nou, hij is een medewerker van de apostel Paulus en wel van het eerste uur. Direct na de bekering van apostel Paulus moet hij daar geruime tijd hebben gearbeid in de omgeving van Damascus en Antiochië. En die prediking van Paulus is het middel geweest voor Titus tot zijn geloof en bekering. En u moet weten, die Titus, dat was een Griek. Dat was een rasheiden van top tot teen. Gedrenkt, gedompeld in het heidendom van alle kanten. Maar door overmachtige genade ingewonnen voor de Heere Jezus en zijn dienst. Paulus laat hem op een van zijn reizen meeneemt, dus die laat hem meenemen op een van zijn reizen naar Jeruzalem. Dan laat de apostel deze Titus niet besnijden, opdat hij als een levend getuigenis zou zijn van de vrijheid die er in Christus Jezus is. Nou, een tiental jaren later komen we diezelfde Titus tegen in Korinthe. En vooral daar moet hij de gemeente hebben gediend. Wat is de apostel nauw en innig met deze Titus verbonden? Hij deelt met hem zijn zorgen en vreugden over de gemeente. Titus is ook nogal eens een boodschapper geweest. We hadden het net in de kerkraadskamer de concern hebben over boodschapper. U ziet het, Titus is het ook geweest. Een boodschapper voor Paulus. Een postbode, een soort postbode die brieven van de gemeente van Korinthe brengt, overbrengt. En die dan Paulus weer verslag doet van de stand van zaken in de gemeente. Een heen en weer communicatie zou je kunnen zeggen. Titus is ook de man geweest die belast is geweest in Korinthe een inzameling te houden voor de arme mensen in Jeruzalem. U ziet, deze man had al oog voor diaconaat in de gemeente. En wat zeg ik, over de grenzen heen. Als deze brief wordt geschreven aan Titus, dan bevinden zich op Kreta. Niet om daar een poosje vakantie te houden, zoals weet is Kreta tegenwoordig een geliefd vakantieland. Titus is daar om andere reden door de apostel achtergelaten om de gemeente te organiseren en te leiden. En deze brief is dan ook niet alleen bestemd voor Titus, maar voor heel de gemeente en voor heel de kerk van alle tijden en plaatsen. Tot zover de achtergrondinformatie over Titus. Nou, de apostel Paulus nu drukt zijn broeder en medewerker in het evangelie duchtig op zijn hart om er vooral op toe te zien, waarop? Om er op toe te zien dat het geloof in en de belijdenis van Christus op de juiste wijze functioneert in het leven van Christen. Het geloof en de belijdenis moet functioneren op de juiste wijze. Je kunt wat belijden en goed beleiden, maar het moet ook zijn functie hebben. Het moet handen en voeten krijgen blijkbaar. Hij richt zich dus in deze brief die aan Titus is geadresseerd tot alle lagen van de bevolking. Hij wekt oude mannen en oude vrouwen, jonge mannen, jonge vrouwen, werkgevers, werknemers op om de leer, zo staat het in vers 10, om de leer van onze God en zaligmaker te versieren, ja zo staat het, te versieren met een godzalige levenswandel. Hij wil dat christenen de naam van Christus eer aandoen in hun leven en die versieringen, die zijn dan geloof, liefde, leidzaamheid, stemmigheid in kleding, matigheid in eten en drinken. Onderlinge liefde tussen mannen en vrouwen, tussen ouders en hun kinderen. U kunt het allemaal lezen in de eerste verse van dat hoofdstuk. Versieren, daar heeft Paulus het dus over, versieren. Versieren, dat is niet dus een beetje iets op te lopen tuigen aan de buitenkant. Dat doen we nog alles in deze dagen die achter ons liggen. Een kerstboom optuigen of wat anders optuigen. Versieren is niet de zaak een beetje op te lopen tuigen aan de buitenkant en ondertussen elkaar te lopen aftuigen. Optuigen en aftuigen, dat hoort nou eenmaal niet bij elkaar. Het heilige versiersel uit genade om niet verkregen is nog altijd een zachtmoedige en een stille geest die kostelijk is voor God. Waarom toch, gemeente, vraag je af? Waarom hecht de apostel Paulus toch zoveel waarde aan die versiering van een heilige levenswandel? Want, en dan geeft hij de reden aan, want zakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En nog meer klemtoon krijgt dit kerstlied van Paulus, als we letterlijk vanuit de grondtekst vertalen, verschenen is de zaligmakende genade van God. Met een sterke nadruk op dat woordje verschijnen. Zijn lezers die die brief lazen, die begrepen onmiddellijk waar Paulus het over had, waar hij op zin speelt. Het woord verschijnen is namelijk de vastgestelde uitdrukking, de terminus technicus, een vastgestelde uitdrukking als de keizer van Rome ergens een statiebezoek brengt. Dan lopen die herauten vooruit op hun paarden en dan roepen ze omdat de keizer is verschenen. En die mensen die staan er rijen dik langs de kant van de weg hun halzen te rekken om aan een glimp op te kunnen vangen van die godenzoon, want zo wordt die genoemd, die godenzoon de verhevene. En als hij dan langskwam, dan beantwoorden de mensen het herautengeroep, de keizer is verschenen, en dan beantwoorden de mensen dat herautenberoep met kyleison. Kyrios, goddelijke keizer, heer der wereld, erbarm u over ons. Nou, ver boven al dat menselijke spektakel heen jubelt de apostel Paulus. Verschenen is nu de zaligmakende, de heilbrengende genade van God. Helios, heiland. Daarmee zet hij met één woord de keizer van Rome volledig aan de kant. En met deze kerstboodschap, gemeente, staat hij haaks op de wereld van zijn tijd, die in duisternis is gehuld. Er is een diepe, diepe nacht gevallen over de wereld van het heidendom. Ondanks alle wijsheid van die dagen, maar die was er. Kunnen we niet ontkennen. Welk een hoge vlucht de beschaving van heidense volken ook genomen heeft in die tijd. Denk maar aan de wetenschappen, de cultuur. De zaligmakende genade kennen ze niet. onbekend aan Socrates, Plato, Zeno, om maar wat van die mensen, mannen te noemen die de naam van wijs en hoogverlicht mogen dragen in die tijden. En daarom, met alles en ondanks alles, gingen ze verhuld in een stikdonkere nacht van duisternis. Er was trouwens ook nachtheldendom van die dagen. Onder het oude verbond gloorde dan wel het morgenrood van de nieuwe dag. Immers, daar waren de vele beloften gedaan, al aan de patriarchen en door de patriarchen, door de mond van de vele profeten onder het oude verbond. De beloften, ze zijn gesproken. Maar dat alles was ook bij het jodendom eerlijk gezegd gehuld in een diepe duisternis van eigen gerechtigde vroomheid en bestdoenerij. En als het over duisternis gaat, gemeente, dan kunnen we er in deze tijd, in deze wereld waarin wij leven, ook wel een paar woordjes aan wijden en van zeggen. Wat is er niet een nood, wat zijn er niet een duisternissen? We denken aan de hongersnoden die er weer zijn in Afrika, dat is al lang geleden, maar het is weer zover, zeggen we dan. Het is weer zover. Kinderen met van die dikke buikjes worden in reclames opgevoerd. Maar het is dan wel zo dat een deel van Zuidelijk Afrika bezig is van honger om te komen. Dat er een venijnig virus heerst waar geen medicijn voor is. Of dat medicijn te duur schijnt te zijn om die ziekte uit te roeien. Geen eten dus. Geen brood op de plank. Honger. Ik denk aan een dreigende tweede golfoorlog. Die mogelijk deze maand nog gaat beginnen. U weet van al die afschuwelijke daden van terreur, niet alleen in Israël, maar in andere landen. Nog maar pas geleden. Zo is er nood op de wereld, nood, ontredding, maar niet in de wereld, ook in het enkele mensenleven. Mensen worden ziek zomaar van de een op de andere dag. Dat telefoontje van de dokter, dat je toch wel even moet komen, neem er iemand mee en zo. En dan krijg je de uitslag te horen. Die Jobstijding. We worden ziek, of we blijven ziek. Misschien soms al jong, gehandicapt, chronisch ziek. Jaren achtereen in een verpleeghuis. We moeten onze geliefden missen door de dood. En we blijven eenzaam en verlaten achter. En er is nog zoveel aan leed dat het nauwelijks onder woorden te brengen is. Je moet er maar bij zitten als een weduwe het nieuwe jaar weer in. Als een verlatene, eenzame, verstotene, te zitten kijken bij de scherven van je gebroken geluk. Over duisternissen gesproken. En toch, gemeente, moet ik u eerlijk zeggen, dat met alles wat ik tot nu toe gezegd heb over die duisternissen, de duisternis nog niet eens echt gepeild is. Nog niet eens echt gepeild is. Want het laatste geheim van al die duisternis is de toren Gods. Ik weet wel, we spreken daar niet graag over. We spreken liever over de liefde van God. Maar de toren van God is ook een kant van Gods wezen. Het laatste geheim, toren Gods, die over een vervloekte wereld geopenbaard wordt. Tot nu toe. Daarom, vanwege die toren van God, is deze wereld zo'n duistere plaats. Deze wereld van afgekeerd en willens en wetens afgedwaald. O, zeker, dat weet u ook al, licht is er genoeg. Licht genoeg in deze dagen. Kunstlicht, kaarslicht, kerstlicht. Het licht van onze reden niet te vergeten, ons vernuchtig verstand, we zijn er ook nog. Het licht van onze wijsheid. Maar straks gaan allemaal eenmaal al die lichten uit. En dan is het nog donker, stikdonker. Omdat we in Gods wereld eenmaal alle lichten hebben gedoofd. En daarom is die wereld, lijkt al een beetje op een spelonk. Vol van duisternis, nood en dood geworden. Maar gemeente, de apostel Paulus komt nu met deze kerstboodschap, kerstlied, en daarmee staat die haaks niet alleen op de wereld van zijn tijd, inclusief de keizer van Rome. Paulus poneert klaar, eenvoudig, helder, dat de redding van de wereld dus niet uit Rome komt. Net zo min als dat ze vandaag uit Washington, New York, Moskou of Peking zou komen. De heilbrengende genade van God is niet een vage vrede, niet een zinnenbetoverende romantiek, maar gemeente, reddende genade van is een persoon. Hij is de Kyrios, Christus de Heere, in wie de redder van God is vlees en bloed geworden. Zo is God bij de mensen gekomen, van al zo hoge tot ons neder hebben we gezongen. In hoofdstuk 3 vers 4 in Titus wordt het nog duidelijker gezegd dat de goede tierenheid van God onze zaligmaker is en zijn liefde tot de mensen is verschenen. Dat is het nou. Dat is het helemaal. En dat is het ook alleen, moet ik u zeggen. Dat maakt kerstfeest werkelijk tot Christusfeest. Reddende genade van God, goede tierenheid en trouw van het verbond. Heel de verschijning van de Heere Jezus Christus, van kribbe tot kruis, van verhoging tot vernedering, dat noemt Paulus zaligmakende genade van God. Johannes, die geeft er een wat andere benaming aan, op hetzelfde neerkomt. Johannes noemt het geopenbaarde heerlijkheid des Vaders, vol van genade, vol van waarheid. De Heer Jezus hier wordt dus bedoeld. Hij is de Kyrios, Christus Jezus. Zoals hij heel het werk der zaligheid heeft volbracht. Kom, ik zou u een vraag willen stellen. Wat zegt u daar nou van? Ik, zegt u? Ja, jij. U, ik, jij. Maar heb ik daar dan mee te maken? Word ik, word u, word jij daar dan in betrokken? Zeker, zeker. Want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Niet uitgezonderd en daar is geen onderscheid. Aan alle mensen. Hoor dat nou wel goed, zegt er iemand, aan alle mensen? Jazeker. Aan alle mensen. Het klopt trouwens ook helemaal wat we gezongen hebben in de lofzang van Simeon. Simeon die zingt daarvan dat Christus is gekomen tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Nou, als u de heidenen en Israël bij elkaar optellen, hebt u meteen alle mensen bij elkaar. Alle mensen dus. Zijn er ook misschien onder ons nog? Zijn ze er nog? Die denken dat het maar voor een paar mensen zou gelden. Hier en daar kom je dat toch nog wel eens tegen. Niet voor alle mensen dus, maar voor een paar mensen. Eén in een dorp, twee in een stad, of nog wat meer. Kom. Als we zo zouden denken, dingen we dan niet te veel af op de verschijning van onze grote God en zaligmaker, als we zo zouden redeneren. En dan nemen die mensen dat woord zoals het er staat en zeggen wel alle mensen. Maar dat gaat zomaar niet voor alle mensen. Ik zou u willen vragen, als u zo zou denken, wat ik niet hoop, laat het woord toch maar staan zoals het er staat. Als morgens de zon staat, dan is er geen mens die die zon kan tegenhouden. En nu God de zon der gerechtigheid heeft laten opgaan in een wereld verloren in schuld, kunt u op twee manieren reageren. Bidden, zon der gerechtigheid, beschijn ook mijn hart, mijn leven. Verlicht mijn hart dat soms zo duister is. Breng al mijn ongerechtigheden dan maar aan het oppervlak, aan het licht. En bedek ze met uw borggerechtigheid. Dat kunt u, dat mag jij bidden. Maar ik zei u al, er zijn twee mogelijkheden, altijd weer in de schilderhoos. U kunt ook met een duizend verstand redeneren dat het niet voor alle mensen, en hoezeer het ook waar is, dat niet alle mensen zullen zalig worden. We willen toch niet weten van de leer van de alverzoening. En die leer van de alverzoening heeft zijn duizenden en tienduizenden al lang verslagen in onze grote hervormde, jaren geleden al. Allang. Maar dat is een derailement, een ontsporing van de eerste orde. Als je dat zou leren, alle mensen zullen zalig worden. Nee, nee, nee. Hoe ook waar is dat niet allen zalig worden, maar alleen zij, zegt de catechismus, die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en al zijn weldaden mogen aannemen. Hoezeer het ook allemaal waar is dat de schuld en de oorzaak van het ongeloof geenszins in God ligt, maar in ons mensen, is allemaal waar. Maar al wie het woord en zijn beleid dus ook wel een beetje kent, handhaaft dat andere woord. Dat de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Iedere beschouwing, en er worden er heel wat gehouden, iedere beschouwing die deze verwondering mist, doet geen recht aan dat neerbuigende gebeuren, aan dat neerbuigende van Gods genade. Wie is hij die daar gekomen is van al zo hoge tot mij neder? Elisabeth zegt, van waar tot mij? Elisabeth is toch een mens die keurig net leven leiden. Wij worden keurig getuigenis gegeven van haar en man, beide onberispelijk levende naar de schriften, heilig en rechtvaardig. En als dan Maria over de drempel stapt, dan zegt ze niet, nou, de Heer weet ze wel te wonen hoor, die netjes leven voor hem en die het best en die hem vrezen en dienen. Nee, zegt ze, van waar tot mij, waaraan heb ik dat verdiend? Zo wordt de zaligmakende genade Gods ontvangen. Verschenen dus aan alle mensen. Ik moet u eerlijk toegeven, gemeente, dat Paulus wel bedoelt allerlei mensen. Dus toch nog een beperking, zegt u, toch nog een beperking van die bescheiding? Nee, Paulus bedoelt met dat woord alle soorten mensen. Mensen in het voorgaande al genoemd, zoals gezegd, oude mannen en vrouwen en jonge mannen en jonge vrouwen. Ouder en jonger dus bij elkaar, oud en jong, rijken, armen. Voor aanzienlijken, hooggezetenen, maar ook voor eenvoudige mensen, laaggeplaatsten, vrijen, slaven, alle rassen, alle klassen. De zaligmakende genade is niet gebonden dus aan leeftijd, niet aan en niet aan stand. Gods genade, aldus Calvijn, is afgedaald tot de slavenstand. Het meest verachte tot het diepst gezonkene. En dank God de Vader er maar voor, gemeente, als hij u door die reddende genade bracht uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Daar mag je God op je blote knieën voor danken. De zaligmakende genade is verschenen in de komst van het kind. Hij redt uit de banden van zonde. Hij bevrijdt van de vloek door zelf tot zonde en vloek te willen worden. En wie naar het kind kijkt direct naar handjes en voetjes, die laat aan een ruw houten kruis gespijkerd zullen worden. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waar dan, zegt u? In het kind. In het kind, in de kribbe. In die voederbak voor beesten. Armer en vernederend kon het allemaal ook al niet. Maar wat een zaligheid. Wat een liefde. O God, gij zijt de diepste bron van al mijn heil. Alle ogen zullen de zaligheid van God zien. Behalve degene die er moedwillig hun ogen voor blijven sluiten. En hoe zul je ooit moeten ontvluchten als je op zulk een grote zaligheid geen acht zou slaan. Zaligmakende genade van God, die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En zo'n persoonlijke zaligheid, ze dient dat ook te zijn, dient dat te worden. Wanneer en hoe? In de afbraak van al mijn eigen ongerechtigheden. En ook van die gerechtigheden die voor God niet kunnen bestaan. Als ik voor hem neerval, aan de voeten van de zaligmaker, hem mag omhelzen, me aan hem mag kwijtraken en kwijt weten. Gemeente, als dat geen kerstfeest is, wat is het dan wel, zou ik u willen vragen. Nou, verschijnen van die zaligmakende genade God blijft intussen niet vruchteloos in ons leven. Door de Heere gered te worden, aangenomen te worden in de Zoon van zijn liefde, gemeente, daar houdt zonder meer in een nieuwe en een godzalige levenswandel. De apostel heeft in de voorgaande versen verschillende vermaningen laten horen voor oude mannen, oude vrouwen, jonge mannen, jonge vrouwen, alsmede ook voor al die dienstknechten. Titus heeft die vermaningen maar door te geven. Op geen enkele manier mag de gedachte gevoed worden dat genade een gemakkelijk, los en werelds leven kan gedogen. Dat mag dan de gang van de dwaalleraars zijn van die dagen, die zijn er genoeg geweest ook. Wie, al wie beschenen mocht worden door het licht van Gods genade in Christus, moet, kan niet anders, moet breken met zijn oude leven. Wat wil dat zeggen, gemeente? De verschijning van het licht wordt dus gevolgd door een wandel in het licht. De verschijning van het licht wordt dus gevolgd door een wandel in het licht. Daarom, Vers 12. De zaligmakende genade Gods onderwijst ons. Wie zijn die ons? Dat zijn al die mensen die gekomen zijn tot het licht. Tot het licht, het licht. Die metterdaad zich omsloten weten door die reddende armen van God in Christus. Maar die reddende genade laat ons niet dezelfde mensen. Die genade vernieuwt. Die genade verlicht. Die genade beschijnt hen die gezeten in het land van de schaduwen van de dood. Waartoe worden we dan beschenen? Door dat licht. Hoor, daar klinkt een lied. En is het lied van de oude priester Zacharias, wat we in die dagen voor kerst al zo vaak hebben gezongen. En wat zegt hij? Wat zingt hij? Opdat. Hij heeft ook gesproken over het licht en de ster die op zou gaan. En dan zegt hij, opdat. Opdat wij hem zouden dienen in heiligheid, in gerechtigheid, al de dagen van ons leven. Genade onderwijst ons. Het woord in de grondtekst wordt ook al gebruikt voor opvoeding. Kinderen groeien ook niet vanzelf, die moeten opgevoed worden. En daar kunnen menige ouder onder zuchten in deze tijd. Opvoeding kan soms een zware last zijn waar je onder kunt zuchten. Een vader, we zijn onlangs van een van zijn kinderen. Als u hoort wat er uit de mond van mijn kinderen komt, hun woorden rieken naar de geest van deze eeuw. Dus kinderen groeien niet vanzelf, die moet je opvoeden. Het doel van die geestelijke opvoeding, gemeente, is dat we het beeld van Christus gelijkvormig worden. Dat wil zeggen, dat we spreken zoals Hij spreekt, dat we wandelen zoals Hij wandelt en dat we handelen zoals Hij handelt. Het kerstfeest houdt door middel van deze woorden van Paulus dus in, gemeente, dat we maar niet één of twee dagen kerstfeest vieren. Het onderwijst ons dat wij de goddeloosheid verzaken, staat er in vers 12. De goddeloosheid verzaken, verloochenen, afzweren. Goddeloosheid, daar is de wereld vol, weet u wel. Maar weet u, van nature zit het ook diep in ons hart gebakken. Hebt u het ontdekt? Wat meer is, bent u ervan verlost. Dit kerstlied van Paulus rukt in ieder geval de blinddoek voor onze ogen weg en zegt: goddeloosheid, dat ziet niet zozeer op bepaalde daden die we dienen te laten. Dat ook natuurlijk. We mogen geen goddeloze uitbrekende zonde doen, kom nou. Want een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van alle ongerechtigheid. Het ziet vooral, gemeente, op die, laat ik het zo zeggen, op die innerlijke houding, innerlijke verhouding waarin we staan tegenover God. Goddeloosheid, dat raakt aan het, laat ik het maar zo zeggen, zonder God zijn. Zonder God, zonder hoop in je leven. En de zaligmakende genade Gods geeft er de doodsteek aan. En als dat gebeurt in je leven, als genade de overhand mag krijgen en we worden ingewonnen voor dat kind van Bethlehem, dan leren we niet alleen nee te zeggen tegen allerlei goddeloze dingen, maar vooral ook nee te zeggen tegen dat hoogmoedige, eigenzinnige, bijna goddeloze ik van onszelf. En leren we telkens weer bidden: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Paulus zegt het eigenlijk nog een beetje sterker in dit gedeelte. Hij predikt niet naar mensen door ze een beetje beter je best naar de kerst. Dat je beter je best doen en zo. Maar hij zegt dat in de voltooid verleden tijd. In vers 12. Verzakende. Verloochenende. Dus met andere woorden. Gij hebt verzaakt. Gij hebt verloochend. Gij hebt gebroken met de wereld en uw eigen ik. Maar dat moet wel zijn vervolg krijgen. Vervolgens hebt u ook uw wereldse begeerlijkheden te verloochenen. Zo staat het. Uw wereldse begeerlijkheden te verloochenen. Dat wil zeggen, tegen de zonde. In al haar gevarieerdheid, dat wil zeggen in haar vergroving en in haar verfijning, nee te zeggen. Het doopformulier zegt het altijd weer zo prachtig, zo schoon. De wereld verzaken, je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. De wereldse begeerlijkheden, gemeente, is een leven dat ordinair met tuchteloosheid en bandeloosheid heeft te maken. Wereldse begeerden worden in onze tijd grof en brutaal uitgeleefd. Op seksueel gebied. Wat een verliedering en een verloedering. Op het gebied van weelde en rijkdom ook. In eten en drinken zelfs. Ja, waar dan niet? Waarin niet wordt het allemaal grof uitgeleefd? En we worden, als we er niet voor oppassen, heel makkelijk in meegezogen, weet u dat? Vandaag de dag. Als in een draaikolk. En hoe ver zou het ons te pakken kunnen hebben, dat moet je je afvragen. Er zijn ook hele, ik heb het over vergroofde begeerlijkheden, grove begeerlijkheden. Er zijn ook echt heel verfijnde wereldse begeerlijkheden. Die liggen een beetje gemakkelijker voor de hand voor ons. Veelal keurige mensen naar de buitenkant, kerkse mensen, de waarheid toegedaan, zelfs de gereformeerde waarheid zeggen we dan. Maar gemeente, wat dan nog? Wat dan nog als ons leven alleen maar gericht is op de dingen van hier beneden? Goud, zilver, roerend, onroerend goed. Beursindexen en ga zo maar door. In het nette natuurlijk zeggen we. In het nette, ja zeker. Natuurlijk, altijd in het nette. Dan hebben de mensen er niet zo erg in dat we bijvoorbeeld gierig zijn. Of dat we alleen maar leven voor de wereld. Of dat we niet kunnen, niet willen vergeven. Hele fatsoenlijke zonden zijn er ook genoeg. Genoeg, te veel om op te noemen. Maar waar de reddende genade van God verschijnt, verdwijnt deze levenshouding om plaats te maken, zegt Paulus dan, en noemt die drie dingen, voor een matig, rechtvaardig en godzalig leven. Matig, rechtvaardig, godzalig. Na het kortstondige nee tegen het leven in de zonde, komt het even krachtige ja dat het leven in de heiligmaking onderstreept. De zaligmakende genade, gemeente, onderwijst ons, voedt ons op tot christenen die het beeld van God gelijkvormig moeten worden. En de vrucht van dat leven in de omgang met Christus komt tot uitdrukking in die drie dingen: in matigheid, in rechtvaardigheid, in godzaligheid. En dat zijn allemaal heel praktische dingen hoor. Moet u niet te hoog over denken. Blijf maar met je beide benen op de grond staan. Hele praktische dingen die rijken tot bij het leven van alle dag. En die toch trekken in de lichtkring van het kind van Bethlehem. Matigheid. Ik kan het maar kort benoemen in de preek vanavond, begrijpt u. Als het zo'n complexe tekst is. Matigheid. Wat bedoelt de apostel mee? De apostel bedoelt dat wij ons te matigen in eten en drinken. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niks op tafel mag zeggen. Zet hem met de kerst. Die tijd hebben we ook al lang gehad, van 10, 20 jaar geleden. Dan mocht je op kerst niet eens wat warms op tafel zetten, want dan moet je solidair zijn met de arme mensen. Nou, zo. Dat wordt natuurlijk ook weer niet gevraagd van ons. Maar matigheid. Laten we maar eens toch wat aan matigheid doen. Matigen in eten en drinken, in kleding, in versiering, in arbeid, in ontspanning, in bezit en niet bezitten. Dat vraagt al wel eens aan matigheid. Een mens van de wereld heeft niets anders dan zijn wereld. Hij wil de laatste druppel genot uitzuigen. Leegzuigen. Maar verzadiging vindt hij niet en nooit. Niet en nooit. Verzadiging niet in eten, niet in drinken, niet in kleding, niet in versiering, niet in ontspanning, niet in bezit. Nooit geen verzadiging. Gods kerk mag één ding weten. De wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. En daarom zal ons leven in deze wereld ook matig zijn. De rechtvaardigheid bedoelt dat we een ander laten delen in dat wat we zelf bezitten. U beleeft het kerstwonder weer en weer naar de mate dat u de liefde van Christus uitdraagt. In daden van barmhartigheid, in het lenigen van nood. Kijk, we hoeven niet de hele wereld op onze schouders te nemen. Als kerkelijke gemeente kun je een project nemen. Roemenië werd hier genoemd, noem maar op. Dat doen we dan toch met elkaar en voor elkaar. Daar mag het mee beginnen. Wegnemen van onrecht op grote en kleine schaal. Zo voedt de genade ons op tot godzaligheid, tot tere godsvrede. Om zo vol van God te zijn. En dat is nou precies het tegenovergestelde als goddeloosheid. Dat is leeg van God. Vol van God, vol van God, vol van zijn dienst. En weet u, gemeente, dat moet ik u dan toch zeggen, dan straalt er iets vanuit wat anderen aantrekt. Wat anderen tot jaloezie zou moeten verwekken. Wanneer we echt kinderen van het licht zouden zijn. Dat betekent nu kerstfeest na datum. Op 5 januari, vandaag. Dat betekent kerstfeest na datum. Dat we leven uit Christus. Dat we leven om te vergeven. om lief te hebben. Om ons brood te delen met de hongerig. Ons overvloed met de ontheemden. Rechtvaardig, matig, godzalig leven in een wereld die in de boze ligt. Dat geldt van toen. Dat geldt precies evenzo voor de wereld waarin we nu leven. Anno 2003. Kerstfeest vieren doe je niet alleen in een sfeervolle huiskamer. Maar als ouderen stemmig te zijn. Voorzichtig. Gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid, door niet te lasteren, niet overmatig wijn te drinken, maar door voorzichtig te zijn, je man lief te hebben, je vrouw lief te hebben, je kinderen lief te hebben. En dat kunt u allemaal lezen in deze heel praktische brief van Paulus aan Titus. Mogen ons leven gemeente daarom ook wel heel ernstig onderzoeken, zijn we ook in de maat van het genieten, van het genot, zijn we daarin soms ook werelds geworden. Of siert ons de eenvoud van het leven in matigheid, rechtvaardigheid, godzaligheid. Als dat zo is, en dat mag ik voor u hopen en bidden, dan zal in ieder geval de wereld nooit meer van ons kunnen zeggen, ze hebben het er altijd zondags wel over, in die kerk, maar ze leven er niet naar. Dat kunnen ze dan nooit meer van ons zeggen, als we zo leven, matig, rechtvaardig, godzalig. Nou, waar gemeente zo kerstfeest gevierd wordt, worden we op aarde hoe langer hoe meer vreemdelingen in deze tegenwoordige wereld. Zo levend, matig, rechtvaardig, godzalig, verwachten wij, in vers 13 staat dat, verwachten wij de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Die toekomst zal voor alle die van Christus zijn, heerlijk zijn. Bij tijdwijlen kan je hart er zomaar vol van zijn. Van heimwee naar de plaats waar dus geen rouw meer is. Waar dus geen nood en dood meer is. Waar geen tranen meer geschreid worden. Geen verdriet meer is. De zaligmakende genade van God legt de schakel tussen de komst van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Zeker in hier en nu. Het pijnlijke van het nog niet in deze tegenwoordige wereld. En nog is die dag verborgen. Maar het hoeft niet moedeloos, niet lusteloos te maken. We doen ook niet aan doen denken. Het geloof laat namelijk niet vruchteloos. Ziet u nu, gemeente, dat een godzalig leven niet alleen de hemel in je hart weet te brengen, maar ook de dag van Christus doet zien. De dag van Christus. Dat zegt uiteindelijk onze tekst, zo levend, matig, rechtvaardig, godzalig, verwachten wij de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Christus, die op aarde verschenen is, is nu allang achter de wolken van de hemel verdwenen. Uit het zicht, uit het oog, maar niet uit het hart. Als zijn licht schijnt in onze duisternis, dan zijn wij mensen als mensen die op hun Heere en Zaligmaker mogen wachten. Dan wachten we hopelijk ook met brandende lampen. Hè? De dag dat Jezus wederkomt is de dag van zijn verschijning in heerlijkheid, zegt de apostel. In die stralende heerlijkheid van de engelen als in de kerstnacht. Zo zal die opnieuw verschijnen. Niet meer als een kind in de kribbe, in een voederbak voor beesten, maar dan als de koning der koningen. Nog eenmaal zal hij komen. Aan het einde van de wereld. Wanneer en waar, dat weet ik niet. Hij kan komen als een dief in de nacht. Wees waakzaam. Nog eenmaal zal hij komen aan het einde van de wereldgeschiedenis. In ieder geval op het tijdstip dat heel de wereld, politiek, technologisch, in zedelijk-ethische verwildering, verliedering en verloedering, zich zit te vergapen achter de leugenpropaganda van het beest uit de afgrond en zijn profeten. En midden in het wereldpolitiek bedrijf, als de antichrist op Gods troon zal zijn gaan zitten, en het is aan alle kanten aan het gebeuren, dan zal Jezus verschijnen. Waar, zegt u? In de huizen. waar vrouwen kinderen baren en niet uit de voeten kunnen. En op de akkers, waar mensen gewoon aan het werk zijn. Daar! In de huizen, op de akkers, op de vergadering van aardse grootmachten bij de Verenigde Naties in New York en het Europese parlement in Straatsburg, in de regeringsgebouwen van Moskou, Washington, New York, Peking, Den Haag, op generale en triosynodes. Dan zal een bode uit de hemel uitbazuinen en nu is het geschied. Punt uit, punt erachter. Dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En daar is nou die verschijning, daar ben ik mee begonnen dus de preek. Daar is nou de verschijning van Rome's keizer een armzalige vertoning bij gemeente. Want dan zal Jezus er niet doen, alle heerschappij, alle macht, alle kracht. Het eeuwige Christusfeest dat nooit voorbij gaat, mag door heel Gods kerk worden ingewacht. Kom, hoe zult jij hem ontvangen? Als de wijze of als de dwaze maagden? Halsreikend naar hem uitzien of intussen allang in slaap gewiegd en gesust? Verder levend in deze tegenwoordige wereld op je eigen weg. Ik hou bij mijn eigen weg hoor. Ik heb zo'n beetje mijn eigen waarheden en ik leef mijn eigen leven. Daarbij het risico lopend om voor eeuwig buiten te moeten blijven. En de deur werd gesloten en er kwam niemand meer in. Dat kan dan ook. Kom, val nog heden voor hem neer. Nu het kan. Het feest van God en het Lam staat voor de deur. Hebt u zijn verschijning lief gehad? Is hij u en jou verschenen in uw duisternis, zonde en schuld en oordeel? Zo ja, dan mogen we vervuld zijn met die zalige hoop. Dan wordt de bruidsgemeente ook een adventsgemeente. Het is weer kerstfeest geweest. Zalig wie echt kerstfeest heeft mogen vieren, want dan gaan we de Here tegemoet. O zeker, de strijd is zwaar. De lucht is bewolkt. Wat zijn er voor ons besef nog niet vele duisternissen. Maar, o wonder van het geloof, het uitzicht verheldert weer. En het licht schijnt overal. Want wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze God en zaligmaker. Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Maranatha. Amen.